Goedenavond, gemeente, broeders en zusters. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van Gogh uit Scherpenzeel zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 107, vers 1. Looft, looft de Heer gestadig. Het eerste vers van Psalm 107. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen uit Psalm 1, waarin we zingen over de keuzemomenten die er zijn. Je kunt in Gods raad gaan wandelen, maar ook in de boze raad. En in vers 4 zingen we dan dat de Heere God onze levensweg en onze levenskeuzes kent. Psalm 1, de versen 1 en 4. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen gaan we het geloof belijden met de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen we lied 263, Grote God, wij loven u. Lied 263 zingen we als een amen nadat wij samen het geloof hebben beleden. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen is opgestaan vanuit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven.
Thank you.
We gaan samen bidden. Heere, wij worden stil voor u. Wij danken u voor wie u bent. We hebben dat zojuist met de kerk van alle tijden en plaatsen beleden. Wij belijden, u bent God, Vader, Zoon en Heilige Geest. We leven in een wereld dat schreeuwt om, daar zijn andere goden, andere machten. Er zijn ook mensen die roepen, er is niks. Wij belijden en u bent God. Dank u wel dat we dat mochten uitzingen. Grote God, wij loven u. En we hebben gezongen en gebeden, Heere, ontferm u over ons, open uw vaderarmen. Het was goed om zo het geloof uit te zingen, onze verwachting te stellen op u. Wij bidden u, geef ons uw zegen. U bent in ons midden, met uw heerlijkheid, uw majesteit. Help ons, wat ook in de consistorie is gebeden, dat alles door u wordt weggenomen in ons leven, dat het woord hindert, in de weg staat. Wij bidden u dat we ons stellen onder het woord, ons laten gezeggen en uitstrekken naar heel veel zegen. O God, maak ons vol van u. U, bron van leven. Amen. We gaan samen lezen uit het Nieuwe Testament, Matteüs 3, de eerste 12 verzen, wat tegelijkertijd de stof is voor de preek. Matteüs 3, de eerste 12 verzen. Dan lezen we het woord van onze God. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei, de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Toen hij velen van de Farizeeën en de Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: "Adderen gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: we hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na me komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen. En hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden." Tot zover de schriftlezing. En zalig zijn zij die deze woorden horen en ook bewaren in hun harten. Amen. Voordat we hier gaan luisteren, gaan we als opmaat naar de prediking zingen uit Psalm 32. In de schriftlezing komt naar voren belijdenis van zonden. En in vers 3 van Psalm 32 zingen we ook, hè. Dus ik bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En wie dat doet, die mag dat ook geloven en weten dat de Heere God de zonden vergeeft. En vers 4 zingen we ook: gij zijt mijn Heer ter schuilplaats in gevaren. En wie het zo van de Heere verwacht, mag ook weten dat de Heere bij je is en voor je zorgt. Psalm 32, de versen 3 en 4. Als antwoord op de prediking zingen we straks lied 179, de versen 1, 2 en 5. Woord voor ons geschreven, door God ingegeven, een brief aan ons gericht. Lied 179, de versen 1, 2 en 5 willen we straks zingen als antwoord op de prediking. Gemeente van Jezus Christus. We kunnen ons nauwelijks voorstellen wat het is geweest, dat optreden van Johannes de Doper in zijn tijd. Ik denk dat wij mensen er geen voorstelling van kunnen maken. Het is zo indrukwekkend geweest dat de mensen ervoor over hadden om een aantal dagen te reizen om bij hem te komen. En als je dat doet, dan doe je dat niet zomaar. Dat deden mensen dan ook niet vanwege het feit om een zonderlinge man te gaan bekijken. Een man met een mantel van kamelenhaar, dat was in die tijd niet normaal. En met een leren riem om. Ze gingen niet kijken naar een man die leefde van wilde honing en sprinkhanen. Maar dat ze kwamen, dat had te maken door wat hij preekte. In de combinatie waar hij preekte. Zo preekte Johannes de Doper in de woestijn. En zijn preek bestond uit de oproep, bekeer u. Want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dan denk je misschien van ja, is dat nou zo bijzonder? Nou, voor ons misschien niet, maar voor de mensen van toen wel. Want het heeft te maken met het optreden dan van Johannes de Doper, wat het allemaal bij deze mensen opriep. Want de woestijn, dat hadden ze meegekregen in hun opvoeding. De woestijn, dat deed hen herinneren aan de woestijnreis van het volk van vroeger. Het herinnerde eraan van, ja, vroeger had je ook profeten die spraken in de woestijn en de mensen gingen daar naartoe. En wat we ook al gelezen hebben van, dit herinneren aan Jesaja. Een stem in de woestijn die zegt, bereid de weg van de Heere. Dat was een stem van een heraut. En een heraut betekent nog eventjes en de koning komt. Dat riep het op bij deze mensen. En de mensen wisten wat de laatste profeet in Israël had gesproken, dat is Maleachi. Zie, ik zend tot u de profeet Elia voordat de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. Dat is Maleachi 4 vers 5. En van Elia is weer bekend dat hij rondging in een harige mantel en een leren gordel om zijn middel. Dus heel dat optreden van Johannes de Doper riep een geweldige verwachting op bij de mensen. En zo kwamen de mensen van heinde en verre naar hem toe. Zou het nu dan de tijd zijn van het komen van de Messias? En moet u nagaan, daar zat 400 jaar tussen. Hè? De laatste profeet was Maleachi, die heeft 400 jaar voor Christus geleefd. Dus alles wat daar gebeurde van, komt dan nu in deze tijd de Messias? Het optreden van Johannes de Doper was zo indrukwekkend, dat de mensen zich afvroegen, ja misschien is dit zelf wel. Misschien is deze man de Messias. En vandaar ook dat de mensen gehoor gaven aan de oproep om zich te laten dopen. Want dopen in die tijd, ja, als Jood deed je dat niet. Wat je wel deed, dat waren de rituele wassingen, hè. Je had bijvoorbeeld een dode aangeraakt, dan was je onrein. En dan moest je een ritueel bad ondergaan. En dan mocht je weten, ik ben nu weer schoon. Maar dopen, dat was iets voor de heidenen. Maar niet voor de Joden. Dat hoefden zij niet te doen. En toch, ze gaven gehoor aan die roep van deze man. Ze namen de oproep tot bekering serieus. En waarom? Ja, maar als dat koninkrijk de hemelen komt. Wij willen erin delen. En dan wil ik vanavond met u stilstaan dan bij die oproep tot bekering en het daarbij behorende teken van de doop. En het doop is een teken van de afwassing van de zonde. En dan ook stilstaan bij de betekenis van de doop met de Heilige Geest. Maar eerst die oproep dan tot bekering. Nu wordt in het Nieuwe Testament meestal een woord gebruikt voor bekeren. Dat betekent draaien. Je omkeren. Je loopt ergens naartoe en denk van, oh, ik heb wat vergeten. Dus dan draai je je om en dan ga je even naar huis toe. Dan haal je het op wat je vergeten hebt bijvoorbeeld. Dat omkeren, dat werd ook gebruikt voor bekeren. Je gaat de andere kant uit. Bekeren, dat is dus breken met je oude gewoontes, zondige gewoontes. En doen wat God van je vraagt. Zo heeft bekeren, je omkeren, te maken van, ja, je keert terug. Van nature lopen we allemaal van de Heer vandaan. En bekeren is net als je omdraaien. En ik keer me terug naar de Heer. Dat is bekeren. Naar de Heer gaan, dat doe je door te breken met de zonden. Dan ga je naar de Heer toe. Dus dat omkeren, deze bekering, is natuurlijk van groot belang. Maar hier, in dit gedeelte, gebruikt Johannes de Doper een ander woord voor bekeren. Bekeerde, hij zegt hier eigenlijk van, denk anders. Ga nieuw denken. Hij richt dus in eerste instantie de mensen op het denkniveau. Daarop moet je je bekeren. De mensen moeten te harte nemen, denk anders. En wat de mensen ook ter harte namen, zowel uit het verlangen, dat heb ik al gezegd, om deel te nemen aan het koninkrijk der hemelen dat dichterbij komt, maar ook vanwege de dreiging. Daar kom ik straks al even op terug, want Johannes de Doper zegt wel, er is een bijl. Als je je niet bekeert, vergeet dan niet, dan ligt er een bijl al aan de wortel van jouw levensboom. En Johannes heeft het ook, dat gaat over vers 12, gaat het over verbranden, vuur. Kaf wordt verbrand door onuitblusbaar vuur. Dus er zit wel heel veel spanning onder. Hè? Dat bekeren is dus wel noodzakelijk, dat anders denken. Nu is het opvallend dat de mensen zich afvroegden, ja, maar ja, waarvan moeten we ons dan bekeren? Dat staat wel niet in dit gedeelte, maar in Lucas 3 wordt ook deze geschiedenis beschreven. En op een bepaald moment vragen dan de mensen van, ja, wat moeten we dan doen? Waarover moeten we anders denken? Ik vind die vraag trouwens wel heel mooi, hè? Wat moeten we doen? Heren, wat moeten we doen? Hoe moet ik mijn leven anders inrichten? En dat gedeelte, Lucas 3 dan, lezen we dat Johannes de Doper dan hele praktische aanwijzingen geeft aan de mensen, aan die verschillende groepen. Er waren mensen die hadden het financieel goed. En dan zegt hij tegen die mensen, als je twee stel onderkleren hebt, dan moet je eens om je heen kijken. En als er mensen zijn die dat niet hebben, dan moet je dat delen. En heb je genoeg te eten, dan moet je dat gaan delen met mensen die dat niet hebben. Er kwamen ook tollenaars naar Johannes de Doper toe. En die vroeg, wat moeten wij dan doen? En in de Joodse ogen zouden ze dan misschien verwacht hebben van, stopt hiermee? Nee, zegt Johannes de Doper, blijf maar gewoon bij de belasting werken. Alleen, je moet niet meer vragen dan is voorgeschreven. En ook soldaten komen bij Johannes de Doper. En hij zegt ook van, je mag niet in het leger, er is verder niks mis mee. Alleen, je moet de andere mensen niet lastig vallen. Maar tevreden zijn met je soldij. En dan zou je samengevat kunnen zeggen, Op de vraag van de mensen, wat moeten we doen, zegt Johannes de Doper, denk anders. Denk niet gericht op je eigen ik, zo kun je het samenvatten, want dat is egoïstisch, individualistisch. En als je alleen maar denkt aan ik, dan vergeet je te denken aan die ander. Nee, Johannes de Doper, je zou kunnen zeggen, hij leert de mensen denken vanuit de gedachte van het wij-idee, wij, wij. Kijk eens om je heen, wij. Dan krijg je oog voor de ander. En van daaruit wil hij oproepen van, en wees dan een naaste voor de ander. Je zou kunnen zeggen, Johannes de Doper wijst de mensen op het liefdesgebod met betrekking tot de naaste. En deze praktische aanwijzingen dan moeten de mensen ter harte nemen. Wat ze dan ook doen, hè? Want in vers 6 lezen we, en ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Dat ging dan toen samen, hè? Dus die mensen die niet hadden gedeeld met de armen, dus die op het moment dat ze ondergedompeld werden, beleden ze, Heer, vergeef dat ik egoïstisch ben geweest. En op het belijden en in die onderdompeling mocht men dan weten, mijn zonden, deze zonden worden afgewassen. Wij mogen geloven dat de zonden zijn vergeven. Want u begrijpt wel, hè, als je gezondigd hebt en je gaat kopje onder in de Jordaan, dat Jordaanwater maakt je niet schoon van die zonden. Het gaat om de symboliek die erachter zit. Dopen is ook een teken dan, hè? Het gaat erom dat je kijkt achter de God, naar God hoe die achter de doop staat. Naar God die vergeeft. En dan mag de doop, de waterdoop, daar een teken van zijn. Zo zeker als ik gedoopt ben, mag ik weten, mijn zonden zijn vergeven. Beleid ze maar. Zie je een doopvond? Ik ga er even vanuit, dat kun je nooit zeker weten natuurlijk, hè? Ik ga er even vanuit dat we allemaal gedoopt zijn. En dat kan misschien wel 50 jaar geleden zijn geweest. En dan is de doop een teken. Nou, en dan heb je gezondigd afgelopen week. Fout geweest. Beleid die zonden. En herinner dan, ik heb dat teken van de waterdoop ontvangen. Ik mag geloven in God die achter mijn doop staat, dat hij nu de zonden vergeeft. Je hebt een teken gekregen, een bewijs. Mag je pleiten. En ik zou zeggen, vaders en moeders, opa's en oma's, doe dat. Waarom zeg ik dat zo? Omdat we onze kinderen daarin voorleven. Want we leven vandaag de dag wel in een cultuur van, maar kinderdoop zegt me eigenlijk niks. Als je daar niet gestalte geeft in je geloofsopvoeding en ook in je eigen leven met de Heere God, dan heeft het toch geen plekje in je leven. En dan is bijvoorbeeld een volwassen doop natuurlijk gewoon aansprekender. Maar het gaat niet om, daar kom ik zo ook wel op terug, van niet de doop aan zich, maar de boodschap die erachter zit. En zo geeft dan Johannes de Doper de mensen daar in die tijd onderwijs. Bekeer u, en de mensen bekeren zich op en ze belijden hun zonden en ze gaan dat bad in. Maar op die prediking van Johannes de Doper komen ook andere mensen af. We hebben het gelezen, dat op een bepaald moment komen ook de Farizeeën en de Sadduceeën. Dat waren in die tijd de geestelijke leiders van het volk. Je zou zeggen, dat waren de dominees en de ouderlingen. De geestelijke elite. En deze mensen stonden bekend in het nauwkeurig naleven van allerlei regels. En die regels hadden ze ingesteld om te voorkomen dat men zou zondigen. Je zou zeggen, deze mensen hadden zich al bekeerd. En die komen ook naar Johannes de Doper. Alleen, ja, maar ze komen niet om gedoopt te worden. Want dat lezen we weer in Lucas 7, vers 30. Daar staat, en ze wilden niet door Johannes de Doper gedoopt worden. Nee, weet je wat ze deden dit? Zo, wat een volk. Gaan die allemaal de Jordaan in? Dit deden ze. Kijken. En beoordelen, wie is die man eigenlijk? Die doper. Die Johannes. Daarvoor kwamen ze. Niet om een deelnemer te worden, maar om een toeschouwer te blijven. En wat doet dan Johannes de Doper? Ongevraagd wijst hij deze mensen aan waar het op vastzit in hun leven. Ongevraagd zegt hij waarop zij zich moeten bekeren. Ze moeten zich bekeren op het denken, kom ik zo op terug. Maar wat zegt hij dan? Adderengebroed. Dat is nogal wat, hè? Adderengebroed. Zo zegt, gaat Johannes de Doper hier dan schelden? Nee, hij geeft een titel. Adderengebroed. Dat betekent nageslacht van adderen. Van slangen. Nou, wat is het nageslacht van slangen? Een slang legt eieren. Daar gaat het even om. Adderengebroed, eieren. En dat Johannes de Doper dan dit zegt, heeft te maken onder andere met betrekking tot hun denken. En wat denken ze? Nou, wij zijn het geslacht, het nageslacht van Abraham. Wij horen bij Abraham. Nee, zegt Johannes de Doper, dat denken jullie verkeerd. Want als je echt bij het nageslacht van Abraham hoort, dan doe je wel anders. Want hoe leefde Abraham? Abraham was de vader van de gelovigen, leefde in de afhankelijkheid van de Heer. En wat deed deze man met al zijn fouten? Hij had oog voor de ander. Denk maar even aan die geschiedenis. Op een bepaald moment mag Lot dan gaan kiezen. Lot mag eerst kiezen. Doe jij het eerste maar. Lot had de eerste keus, de beste keus. Abraham dacht vanuit wij. Maar dat kan niet gezegd worden van de Farizeeën en de Sadduceeën. Die dachten over zichzelf. Wij, ik ben goed. Onze groep is goed. En het volk, dat denkt verkeerd. Dat doet verkeerd. Ze dachten positief over zichzelf en negatief over de ander. We lezen van hen, het zijn wolven in schaapskleren. Aan de buitenkant een schaapskleed, maar aan de binnenkant wolf. En waarom? Nou, ze leefden overdadig op kosten van de eenvoudigen en de arme mensen. Jezus zegt later tegen hen, jullie zijn wit gepleisterde graven. Mooie huisjes, aan de buitenkant wit, maar aan de binnenkant zit een lijk. En om die reden zijn ze adderen gebroed. Een ei. Wat denk je bij een ei? Ja goed, een ei, sommige eieren kun je eten. Of als je aan het broeden bent, in een ei zit een kuikentje. Nou, bij adderen gebroed zit in een ei een giftige slang. Pas op. En dan wijst Johannes de Doper deze mensen erop dat ze goede vruchten voort moeten brengen. En dan niet, doe je het niet, goed, oké. Maar vergeet dan niet dat er al een bijl ligt aan de wortel van jullie levensboom. Dat zegt hij. Dat je niet bekeert, oké. Maar vergis je niet, de Messias komt en die zal straks het kaf verbranden met onuitblusbaar vuur. Er komt straks oordeel. En dan kun je wel zeggen, ja, we zijn het nageslacht van Abraham, daar heb je niks aan. En zo worden ook deze mensen opgeroepen om zich te bekeren en te dopen. En gemeente, dan moeten we niet vergeten, dan gaat het bij Johannes de Doper niet om de bekering aan zich van bepaalde zonden. En het gaat hem het liefste ook niet om dat de mensen gedoopt worden. We moeten dat plaatsen in het grote kader. Wat doet Johannes de Doper hier? Hij wijst deze mensen, jullie moeten dan bij Jezus zijn, de Messias. Met zijn oproep tot bekering en je laten dopen, zegt hij, je moet bij de komende, hij die na mij komt, daar moeten jullie zijn. Richt je denken op degene die komt. Het is de Messias die redt en zalig maakt. Want laten we, hoe belangrijk, daar kom ik zo op terug. Laten we wel bedenken, niet ons, de bekering maakt ons zalig. Doopwater maakt ons ook niet zalig. Christus, het geloof in Christus, wat hij gedaan heeft, dat maakt zalig. Dus Christus maakt zalig. En dan is tegelijkertijd, dat hoort er helemaal bij, dan is de bekering wel uitermate belangrijk. En dat niet alleen voor toen, voor de mensen van toen, dat geldt nog steeds. Je zou het zo kunnen zeggen, die oproep van Johannes de Doper stond in het teken dat de mensen zouden delen in de komst van het koninkrijk der hemelen dat vlakbij was. Dat stond in het teken van de eerste komst van Jezus. Maar wij, de oproep van vanavond bijvoorbeeld, om anders te denken, de oproep tot bekering staat in onze tijd in het teken van de, niet van de eerste komst, maar van de tweede komst van de Messias Jezus. De wederkomst. Want vergeet niet wat in vers 11 staat. Hij doopt ook met vuur. De Messias had ook dopen met vuur. En wordt uitgelegd wat het is. Dat is in vers 12. Zijn wan is in zijn hand. En hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen. En zijn tarwe in de schuur verzamelen. En hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Dat is ook het grote verschil tussen de eerste komst van Jezus en de tweede komst. De eerste komst van Jezus, dat is, hij is gekomen als redder. Maar als straks Jezus terugkomt, dan komt hij niet meer terug als redder. Ja, voor degenen die nu hebben leren geloven. Maar hij komt terug als rechter, hè? Als rechter. En daarom is het voor ons van uitermate groot belang dat wij vruchten voortbrengen die in overeenstemming zijn met de bekering van dat denken. Hoe wij denken over Jezus Christus. De mensen van toen, die stonden op het punt om mee te maken de komst van de Messias. Ja, u moet het gewoon lezen, vers 13 tot en met 17. Hè? Daar komt Jezus en die laat zich dan dopen. Wij, ik weet niet hoe lang het nog zal duren, maar wij staan in een tijdsbestek van de wederkomst van de Messias. Het is vandaag 21 september 2014. Stel dat Jezus deze week terugkomt. dinsdag bijvoorbeeld. Ik geef u een paar dagen meer. Donderdag, dat is de 24e dan. 25e. Zou dan uw leven nog op een of andere manier anders moeten worden? Wat moet Jezus van uw leven zeggen? Als hij terugkomt. Wordt jouw hand in eigen boezem? Wordt mijn leven gekenmerkt door waarachtige bekering? Maken wij ernst met het afleggen van de zonde? Of de buitenkant? We doen een beetje mee met onze manieren die we ontwikkeld hebben in de christelijke gemeente. Hoe zit het nou met u, met ons? En dan kun je wel gedoopt zijn als kind. En dan kun je gedoopt zijn als volwassene. Je kunt overgedoopt zijn. Kan ook. Het kan zijn dat je helemaal niet gedoopt bent. Maar daar gaat het niet om op dat moment. Het gaat erom dan, wordt ons leven gekenmerkt door bekering vanuit dat nieuwe denken. En dan kom ik bij het punt waar ik vanavond met u naartoe wil. Gemeente, zijn wij gedoopt met de Heilige Geest? Want daar heeft Johannes de Doper het ook over. In vers 11. Hij zal u dopen met de Heilige Geest. Mag ik u vragen? Ben jij gedoopt met de Heilige Geest? Nu kan het zijn dat de vraag omhoog komt, ja, maar wat is dat dan? Gedoopt zijn met de Heilige Geest. Weet u, als je leert geloven in Jezus, wie hij is en wat hij gedaan heeft, dus als je anders gaat denken over Jezus, je ontdekt van ja, hij is de zaligmaker. Hij is voor mijn zonden aan het kruis gegaan. Dan kom je op een bepaald moment achter van als je dit gelooft van ja, maar dat geloof heb ik eigenlijk niet van mezelf. Op een bepaald moment ontdek je dit. Je komt op een bepaald moment achter van ja, dat ik geloof. Dat is eigenlijk ten diepste het werk van de Heilige Geest. En dat is ook zo. Dat staat ook in de Bijbel. Hè? Geloof is een gave van God, werk van de Geest. Je komt bij een moment van dat je zegt van, ja, als de Heilige Geest niet mijn ogen had geopend voor de Heer Jezus, dan was ik nooit gaan geloven. Of dan had ik niet volgehouden om te blijven geloven. Nou, wie heeft leren geloven in de Heer Jezus, die mag dan ook weten, op dat moment komt de Heilige Geest ook in je wonen. Paulus zegt van ons lichaam, dat ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest. Dus daar heb je de Heilige Geest ontvangen en dan geloof je. Maar wat wil dan die Heilige Geest? Heilige Geest wil ons dan vervolgens helemaal onderdompelen. En onderdompelen, dat is nou dopen. De Heilige Geest wil heel ons bestaan doortrekken. En dat is nou, zou je zeggen, van dus gedoopt worden met de Heilige Geest. Is dus, dat heeft alles te maken met tot geloof komen. Maar het heeft een voortgang van dat het heel je leven gaat beheersen. Als mens ga je meer en meer gericht raken op de Heere God. God wordt belangrijker in je leven. Dat werkt de Geest. En Heilige Geest, open je ogen vanuit dat denken ook voor de buren, voor de naasten, om een naaste te zijn. Dus gedoopt worden met de Heilige Geest heeft alles te maken met dat bekende zinnetje. God liefhebben boven alles. Dus hem het meeste liefhebben en de naaste als jezelf. De doop met de Heilige Geest werkt praktische bekering uit. En ik zou willen zeggen, gemeente, binnen de christelijke gemeente hebben we daar dringend behoefte aan. Hoe nodig is het niet, wij die we gedoopt zijn in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, waar God de Vader zegt van, ik ben jouw Vader, ik zorg voor jou. Daar mag je een beroep op doen. De Zoon, waar je een beroep op mag doen. Ja, maar Heere Jezus, u hebt uw leven voor mij gegeven. Er is afwassing, vergeving van mijn zonde. Maar we zijn ook gedoopt in de naam van de Heilige Geest. En ja, lees het formulier nog eens een keer. Die uitleg over wat betekent de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En er staat ook in het doopformulier zo mooi van, dat de Heilige Geest ons wil toe-eigenen en uitwerken, twee dingen dus, toe-eigenen en uitwerken wat wij in Christus hebben. Als u hebt leren geloven in de Heer Jezus, dan bent u schat en schatrijk. U bent zo rijk, dat is onvoorstelbaar. U is zoveel gegeven. En wat wil de Heilige Geest nu? Die wil alles wat wij hebben dankzij de Heer Jezus, wil de Heilige Geest uitpakken. Uitpakken in ons leven. En nu hebben we ons uit te strekken van, Heilige Geest, vervul mij. Daar mogen we om bidden. In het gebed mogen we uitstrekken, Heer God, doortrek heel mijn bestaan. Ziet u wat ik doe? Zo, doortrek heel mijn bestaan. En dan ga ik met mijn handen naar beneden toe. Dopen met de Heilige Geest is top-down. Top-down. Even tussendoor, Satan, die begint bij bottom-up. Die begint bij het laagste, bij ons lijf, onze gevoelens, onze emoties. Daar probeert hij op in te werken, begeerte op te wekken en zo probeert hij om hoger te komen en dan wil hij bij ons denken komen. De Heilige Geest begint dus top-down en die wil onze wil veranderen, dat heeft alles weer te maken met ons denken. Heilige Geest, dus als je dus die keuze gemaakt hebt, Heilige Geest, kom in mijn leven, doortrek mijn bestaan. Dan heb je een keuze gemaakt, dat heeft te maken met willen. En dan wil de Heilige Geest ons denken veranderen. En vanuit dat denken ons doen veranderen, dat is iets lager. En vanuit dat doen wil hij ons veranderen in onze gevoelens en in onze emoties. Zo wil de Heilige Geest heel ons bestaan doortrekken. Willen, denken, doen voelen. Oh, leuk. Nee, niet leuk. Opdracht. Paulus zegt in de Efezebrief: wordt vervuld. Opdracht. Passivum. Je moet vervuld worden. God moet het doen. Je kunt het zelf niet doen. En we gebruiken ook nog een werkwoordvorm. Dat houdt in dus. Wordt steeds weer vervuld. Want we zijn van onszelf zo lek als een mandje. We houden het niet vast. Gemeente. Bekeer u. Bekeer u op deze punten. We worden opgeroepen om bewust te zijn ook van de doop met de Heilige Geest. Daarna uit te strekken. En waarom zeg ik dat nu zo eventjes? Nou, wij kunnen dat werk van de Geest tegenstaan. We kunnen de Heilige Geest bedroeven, zegt Paulus. We kunnen de Heilige Geest blussen. En hoe doe je dat? Nou, naar aanleiding van deze preek kan het zijn, zeggen van ja, oh, dus ik moet toch op bepaalde punten anders gaan denken, anders gaan doen. Maar als je zegt, ja, maar dat doe ik niet, dan ga je willens en wetens zondigen. Nou, dan kom je niet bij die vervulling met de Heilige Geest. Als je willens en wetens je niet bekeert, door bewust vast te houden aan bepaalde zondige patronen die je hebt ontwikkeld in je leven, dan kun je wel zondag aan zondag hier in de kerk zitten, echt waar. En dan kun je gedoopt zijn en dan kun je ook zeggen, nou, ik heb me ook nog een keer laten overdopen. Maar als je je niet laat onderdompelen door de Heilige Geest, dan moet je je afvragen, als je je niet wil bekeren, heel praktisch, want dat wil de Heilige Geest uitwerken dankzij het geloof in Jezus Christus, dan moet je je afvragen als je dat niet wil, van, ja, maar geloof ik dan wel echt in de Heere Jezus? Geloof ik dan wel echt in Jezus Christus? Pas op, gemeente, dat ons leven niet gekenmerkt wordt door een uiterlijke bekering. Dan ben je een wit gepleisterd graf. Johannes zou hier zeggen, addergebroed. Een mooi ei aan de buitenkant. Maar aan de binnenkant zit een giftige slang. Omdat jouw denken niet goed is. En daarom is het zo belangrijk, gemeente, dat we ons bekeren op ons denken. En vergeet alsjeblieft dan niet wat Johannes de Doper hier zegt tegen die Farizeeën en de Sadduceeën. Want Jezus doopt met vuur, hè? Wij kunnen elkaars binnenkant niet bekijken. Dat doet Jezus. En Jezus weet of u tarwe bent, die hij straks bij de wederkomst verzamelt in zijn schuur. Dat is de korrel. Dat is de binnenkant. Of bent u kaf? Dat is de buitenkant. Alleen maar kaf. En dat kaf wordt verbrand met onuitblusbaar vuur. Dus Jezus komt terug. Als rechter. En zo hebben wij de boodschap, die preek van Johannes de Doper, ter harte te nemen. Laat ons leven, van allemaal, van de jongste tot de oudste, of je nu hier in de kerk zit of meeluistert met de kerkradio, laat ons leven gekenmerkt worden door bekering en doop. Bekering van allerlei zonden. Ga er maar mee naar de binnenkamer toe. Heren, ik moet me bekeren. Help me. En je kunt verslaafd zijn aan iets. Zoek dan hulp. Want alleen kom je er niet uit. Dan moet je die ban van verslaving doorbreken door te gaan praten bijvoorbeeld. Met een ander, met de hulpverlening, met een predikant. Ons leven moet gekenmerkt worden door bekering en doop. Waterdoop? Ja, de waterdoop die wijst naar de doop met de Heilige Geest. Gemeente, bereid de weg. Want Jezus komt terug. Amen. Wij gaan samen danken. Heere God, barmhartige Vader, wij danken u dat u ons onuitsprekelijk lief hebt. We danken u dat u uitziet dat we ons bekeren. U bent de God die zo graag de rijkdom, we hebben ervan gezongen, rijke onvermoede schatten wilt uitstallen in ons leven. Ja, uitstallen houdt in dus uitwerken. Niet om te bekijken, maar om die rijkdom te leven in een weg van bekering. Een bekering van willen en denken en doen en voelen en reageren. Zo bent u. Dank u wel dat u ons wilt dopen met de Heilige Geest. De Heilige Geest, als we al leren hebben geloven, die wil ons leven in vuur en vlam zetten. Bron van liefde. Heren, dat we dit allemaal kennen. Dat we ons allemaal uitstrekken. O Heilige Geest, doortrek mijn bestaan. Hier ben ik. Tot eer van de Vader en de Zoon. Dan mag heel ons leven, ons doen en laten, een lofzang zijn. En dat weten we wel, het is nog niet af, het is nog niet volmaakt. Maar het is in het beginsel, is er. En straks, als Jezus terugkomt, helemaal af. Bewaar ons ervoor dat we kaf zijn. U wil niet dat we verloren gaan. Heb dank voor uw liefde. Neem ons bij de hand. Heilige Geest, overtuig ons van zonde en genade en gerechtigheid en oordeel. Dat wij leven voor de koning die komt. Heb dank voor deze ontmoeting. Om elkaar opnieuw te mogen ontmoeten rondom uw woord. Het is fijn om elkaar weer te zien. Heb dank dat we hier mochten werken. Heb dank voor de banden die er nog mogen zijn. Wij prijzen uw naam. Zegen de dienstknecht hier geplaatst. Zegen de kerkraad. Zegen de vrijwilligers. Vervul een ieder. We gaan richting opening winterwerk. Het winterwerk gaat weer beginnen. Maak ons allen vol. Ga met ons mee deze nieuwe week in. Met de studie, met het werk of geen werk. Een nieuwe week waar je staat misschien bij een open graf. Een nieuwe week met zorgen en spanningen. Of misschien met iets waar je naar uitkijkt. Met blijde dingen. O God, neem ons allen bij de hand. Dat we met u de week ingaan. En geef ons kracht om te volharden, de moed daarvoor. Er komt zoveel op ons af. Zegen ons. Stel ons tot een zegen. Dit bidden en danken we in Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan wij zingen uit Psalm 2. Het zesde vers, wel heel spannend. Dan worden we opgeroepen om de Zoon te erkennen en op tijd, voordat hij ons verdelgt met zijn toorn. En ook vers 7. Die twee versen gaan we zingen, Psalm 2, vers 6 en 7. Maar u krijgt eerst gelegenheid om uw gaven te geven voor Gods koninkrijk. Gemeente, ga dan heen in vrede. Ontvang en draag uit die grote zegen van onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.